verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we beginnen met Psalm 22, het vierde vers. Al wie mij ziet, bespot mij, boosten moe, men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe. En wat er volgt, Psalm 22, vers 4. Vanavond doen we belijdenis van het geloof met de kerk van de eeuwen. En we doen dat met de woorden van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 20. Aansluitend zingen we een wat onbekendere psalm, psalm 129. En we zingen daarvan het tweede vers. Men heeft mijn rug door ploegers diep geploegd. Die hebben wreed hun voren lang getogen. Vervolgens luisteren we naar het woord van God. Het zal u op deze Goede Vrijdag gelezen worden uit Lucas 23... vanaf vers 32 tot en met vers 49. Dus we belijden het geloof met artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. We zingen psalm 129 vers 2 en we lezen Lucas 23 vers 32 tot en met 49.
Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn zoon gezonden heeft om de natuur waarin de ongehoorzaamheid begaan was, aan te nemen om in haar te voldoen en de straf voor de zonde door zijn zeer bitter lijden en sterven te dragen. Zo heeft God dan zijn rechtvaardigheid betoond aan zijn zoon, toen hij onze zonden op hem gelegd heeft. Zijn goedheid en barmhartigheid heeft hij uitgestort over ons, die schuldig waren en veroordelenswaardig, door in volmaakte liefde zijn zoon voor ons in de dood te geven en hem op te wekken tot onze rechtvaardiging, opdat wij door hem de onsterfelijkheid en het eeuwige leven zouden hebben. De kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar en de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren, en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen, die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan.
Gemeente, ik bedien u het woord van God op deze Goede Vrijdagavond uit wat u is voorgelezen uit Lucas 23. De tekst is vers 42 en 43. Die verzen lees ik u nog een keer voor. En hij, dat is die ene moordenaar, zei tot Jezus: Heere, gedenk mijner als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover de woorden van de tekst. Dan bidden we de Heere nu eerst om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest en om een gezegende dienst. Laat ons bidden. Genadige, barmhartige en ontfermende Heere in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Op deze bijzondere gedenkdag komen wij tot u in gebed. Deze dag waarop we in het bijzonder terugdenken en het evangelie horen van die bijzondere dag net buiten Jeruzalem, op Golgotha. Heere, het is een wonder dat we opnieuw mogen horen. Dat u, Heere Jezus Christus, daar gehangen hebt voor verloren zondaren. En dat die gang van u tot in de dood de poort is geworden naar het hemelse paradijs. Heere, wij kunnen niet anders dan klein en nietig en schuldig, maar ook eerbiedig en vol verwondering op uw kruis zien, Heere Jezus Christus. Want als ergens gebleken is dat u helemaal plaatsvervanger geworden bent, dan is dat aan het kruis, toen de toren van God over de zonde op u rustte. Wat heeft u bewogen, Vader van alle barmhartigheid, om uw Zoon over te geven tot in de dood van het kruis? Ja, om hem een vloek te maken, opdat er zaligheid zou zijn voor mensen die u verlaten hebben. Wat heeft u bewogen, Zoon van God, om al in de eeuwigheid te zeggen: o God, ik kom om uw welbehagen te doen. Dat u wilde afdalen naar deze door de zonde vervloekte aarde, om als lam ter slachting te worden geleid, om de angsten van de hel te doorstaan, om vijanden met God te kunnen verzoenen. Wat heeft u bewogen, o Heilige Geest, om het geheim van de redding en zaligheid in Christus te willen toedelen aan mensen die dat totaal niet verdiend hebben? Wat heeft u bewogen, drie enige God, om zo verloren mensen op te willen zoeken? Ja, we weten het vanuit uw woord. Het is eeuwige liefde geweest. Liefde die wij niet kunnen peilen, die we niet kunnen bevatten, die we ook op geen enkele manier verdiend hebben. En toch is die liefde de enige reden dat we vanavond rond uw woord ons verzameld hebben, hier en thuis. Het is ook eeuwige liefde waardoor die moordenaar van een vloeker een bidder werd. En zelfs zo dat u hem welkom hebt geheten in het hemelse paradijs. En daar ligt vanavond toch de ruimte van de redding. De vergeving van de zonde voor de grootste van de zondaren. Heere, zegent u zo vanavond uw woord, dat kruiswoord dat u sprak, tot eeuwig heil van die moordenaar, waarin de rijkdom van uw genade schittert. De rijkdom van wat u ook in dat andere evangelie zegt, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft al is die dan een moordenaar, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Heere, wij prijzen uw liefde voor een wereld in nood. Voor uw liefde die u ertoe bracht om, eer u de zonde ongestraft liet blijven, die gestraft heeft aan uw eigen geliefde zoon. Heere, neemt u ons zo vanavond mee naar Golgotha en doe ons zo luisteren naar dat tweede kruiswoord. En schenkt u geloof door het werk van uw geest om te geloven dat de woorden vanavond ook tot ons klinken. Want dan zal het vandaag toch met recht een goede vrijdag zijn. Geef dat we zo vanavond voor het eerst of ook weer opnieuw in verwondering zien op uw kruis, maar ook buigen voor de gekruisigde. Omdat u juist door het kruis verzoening aanbrengt, verzoening schenkt voor mensen die alles verknoeid hebben. Vergeving en toekomst geeft en echt eeuwig leven voor een ieder die in de dood ligt. Heere, wees u zo in ons midden deze avond. Wij bidden u voor onze jongens en meisjes die er ook zijn. Geef hen eerbied en aandacht om naar uw woord te luisteren. Geef hen een open hart dat u lief heeft. Geef het ook onze jongeren. Leer hen u te volgen. Geef dat ze ook op uw kruis zullen zien. En uw genade zullen proeven en smaken. Ja, geef het voor de hele gemeente. Mogen we diep in ons hart voor het eerst of opnieuw ervaren dat er kracht is in het bloed van het Lam. En geef dat niemand van ons het zal uithouden in een leven zonder u. Zegen zo ons in deze dienst. Kom met uw Heilige Geest. Wees hier en als we op een afstand met deze dienst verbonden zijn. Geef kracht en liefde om uw woord te vertolken. Geef een geopend hart om er naar te luisteren. En wilt u de boze, uw tegenstander, die het toch verloren heeft op Golgotha, ook in deze dienst weren en weghouden, dat hij zijn schadelijke werk niet zal doen, dat hij het zaad van uw woord niet zal wegpikken. Wees zo met ons in deze dienst en mag het een dienst zijn waarin u helemaal centraal staat als gekruisigde. En dat het zo zal uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw heilige naam. Wij bidden het u alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, uw gaven voor de Heer en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. Er zijn vanavond twee bestemmingen. De eerste is voor de kerk en de tweede voor het deputaatschap Kerk en Israël. Als inleiding op de preek zingen we Psalm 38, vers 1, 4, 18 en 22. Psalm 38, vers 1, groot en eeuwig opperwezen, vers 4, want mijn hoofd is als bedolven in de golven. Vers 18, ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. En vers 22, Heere, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. En wat er volgt, Psalm 38, vers 1, 4, 18 en 22 bij de inzameling van uw gaven. Laten we in antwoord op de prediking zingen Psalm 116, vers 3 en vers 4. Dus Psalm 116, vers 3 en 4 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, kan de moordenaar van Peter R. de Vries zalig worden? Vorig jaar werd die misdaadverslaggever in koele bloeden op klaarlichte dag doodgeschoten. Een afrekening in het criminele circuit. Maar kan die moordenaar, die misdadiger, kan die zalig worden? Nou, dan zijn we toch een beetje aarzelend. Natuurlijk zeggen we dan dat niemand te slecht is om door God zalig gemaakt te worden. Maar gevoelens van onrecht en van wraak die kunnen in de samenleving zomaar leiden tot verlangens van een volksgericht. Dan hoor je opknopen die man aan de hoogste boom. Of die moordenaar van Nicky Verstappen. Dat jochie van 11 jaar. Die eerst is misbruikt door hem en toen gewurgd op de Brunsumer Heide. Kan die moordenaar zalig worden? Gemeente, het is voor ons niet voor te stellen als de politie voor je deur staat en zo'n vreselijk bericht moet vertellen. Je man is vermoord. Je zoontje is vermoord. Maar kan zo'n dader zalig worden? Je wilt er misschien niet aan denken. Zo iemand vergeef je toch nooit, zeg je dan. Hoe kun je dat als ouders verwerken? Maar gemeente, als zo'n moordenaar niet zalig kan worden, dan kan jij ook niet zalig worden. Want dan is het offer van Jezus Christus kennelijk niet groot genoeg om de grootste van de zondaren zalig te maken. Maar juist aan het kruis gaat de Heer Jezus spreken tot een moordenaar. Ja, een moordenaar die tot bekering komt. Die gaat bidden. Die gaat belijden. Maar Jezus spreekt hem zalig. Juist op Golgotha laat de Heer Jezus zien wat bij de mensen nou onmogelijk is: vergeven. Dat is mogelijk bij God. Juist op Golgotha leren we wat genade werkelijk inhoudt. En laten we zo naar de tekst gaan luisteren. Lucas 23, vers 42 en 43, over dat tweede kruiswoord dat de Heer Jezus sprak. En we vatten de tekst en het verband samen onder het thema genade overwint op Golgotha. En dan letten we op 3 gedachten. In de eerste plaats wat de moordenaar belijdt. In de tweede plaats wat de moordenaar bidt. En in de derde plaats wat de middelaar belooft. Dus genade overwint op Golgotha. Wat de moordenaar belijdt, wat de moordenaar bidt en wat de middelaar belooft. Dus eerst wat de moordenaar belijdt. Gemeente, daar staan 3 kruisen op Golgotha. En aan elk kruis hangt een kruiseling. Ja, die middelste kruiseling, die heeft de meeste aandacht getrokken. Er is een heel proces aan vooraf gegaan. Hij heeft voor de hoge priester gestaan. Hij is meegenomen naar stadhouder Pilatus. Hij is weggevoerd naar koning Herodes. Hij is weer teruggebracht naar Pilatus. Allemaal omdat zijn misdaad niet echt bewezen kon worden. Sterker nog, Pilatus zei tegen de Joodse leiders en het volk dat inmiddels was opgehitst, ik vind in deze mens geen schuld. Nou, wat moet je dan beslissen als rechter? Als je nou geen schuld in iemand vindt, nou, vrijspraak natuurlijk. Als iemand onschuldig is, dan kan een rechter niets anders doen dan vrijspreken. Maar daar is het misgegaan. Daar is het onrecht ten volle zichtbaar geworden. Pilatus is bang voor het volk. Pilatus vindt de beeldvorming over zichzelf belangrijker dan het recht. En zo veroordeelt hij Jezus tot de kruisdood. Nee, dan was dat proces van die andere twee kruiselingen een stuk gemakkelijker. Ze hadden een roofmoord gepleegd. Waarschijnlijk in een poging om vanuit hun nationalistische overtuiging te strijden tegen de Romeinen. Maar dat werd als hoogverraad gezien. En de Romeinen gebruiken de kruisdood om ook echt af te schrikken. Ook bij de Romeinen was de kruisdood een van de ergste straffen die ze konden opleggen. Die twee kruiselingen, die hadden een ander van het leven beroofd. Misschien zelfs meerdere. Het zijn vrijwel zeker Joodse zeloten geweest. Dat betekent dat ze de inhoud van de Tora, de boeken van Mozes, kenden. Maar in verblinding hebben ze met geweld het leven van anderen beroofd. Wat in diezelfde wet natuurlijk verboden wordt. Dat zijn de drie kruiselingen, daar op Golgotha. Twee moordenaars en één iemand in het midden, in wie de rechter geen schuld vond. En boven het kruis hangt een bordje, de titulus. Daar staat hun misdaad op. Ziet u die bordjes hangen? Moordenaar, koning van de Joden. Moordenaar. En ze vallen niet alleen onder het oordeel van de aardse rechter, maar ook van de hemelse rechter. Want in de wet van Mozes staat immers: vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Daar hangen ze, alle drie. Volgens de wet van Mozes, alle drie vervloekt. Alle drie verloren. Voor die twee moordenaars ziet de toekomst er inktzwart uit. Die hebben geen hoop op de hemel. Voor hen liggen uren, misschien wel dagen van folterende pijnen voor zich. Want de kruisiging was een straf die zo bedacht was dat het zo lang mogelijk zou duren eer dat de dood zou intreden. En voor die ander, in het midden, voor hem is de toekomst al niet veel beter. Ja, hij was een prediker. Hij deed grote wonderen. Maar hij is in ongenade gevallen bij het volk. Ja, hij had 12 volgelingen die altijd bij hem waren. Maar één daarvan heeft hem verraden. Een enkele ander die staat op een afstandje te kijken. En de rest is in geen veld of wegen te bekennen. Nou, als zijn volgelingen, die het dichtst bij hem waren, al zo reageren, dan zal er toch wel iets niet goed zijn met die middelste kruiseling. Want waar rook is, is vuur. En zo staat de menigte van mensen te kijken naar die drie kruisen. Vers 35. Het volk stond en zag het aan. Meer niet. Als nieuwsgierigen zien ze het lijden van die drie mannen, ook van Jezus. Maar hun hart breekt niet. Daar hangt Jezus tussen twee kwaaddoeners, zo noemt Lucas hem. En eromheen? Ja, Romeinse soldaten. En een menigte van mensen, ook van Joodse leiders. En waarin zijn ze één? Ze spotten. Lachen. Sarcastische opmerkingen, bijtende spot en het richt zich met name allemaal op die middelste. Jezus wordt bespot. Vers 35, anderen heeft hij verlost. Dat hij nu zichzelf verlossen als hij de Christus is, de uitverkorene van God. Ja, er wordt gespot door de soldaat, maar vooral ook door die geestelijke leidslieden. Zo groot is hun haat tegen Jezus. Toon het maar aan wie u bent. De Messias toch? De uitverkorenen van God, toch? Nou, laat eens zien. Doe nog eens een wonder. Kom maar eens van dat kruis af, dat is nog nooit iemand gelukt. Gemeente, voelt u waar de spot zich op richt? Op wie de Heer Jezus is. Want die boodschap was kennelijk blijven hangen. Dat hij gekomen was om te verlossen. Om te bevrijden. Anderen heeft hij verlost. Maar die menigte die daar zo staat te spotten en staat te schreeuwen, die begrijpt niet dat de Heer Jezus nooit wonderen heeft gedaan om te laten zien wat hij allemaal kan. Maar dat hij alleen wonderen heeft gedaan om te laten zien wie hij is. En hier aan het kruis gaat hij het wonder laten zien dat hij blijft hangen. Dat hij niet van het kruis afkomt. En daarmee laat hij heel diep zien wie hij is. De Zoon van God, die als een gevloekte hangt, alsof hij het hoofd van een moordenaarsbende is. Ja, ze weten dat hij de Christus genoemd wordt. Maar ze geloven er niets van, die menigte. Maar het meest opmerkelijke is toch wel dat die twee moordenaars ook meespotten. Ondanks hun verschrikkelijke pijn. Uit de andere evangeliën weten we dat ze eerst allebei gespot hebben. In Lucas 23, vers 39, daar staat dat er al één moordenaar stil geworden is. Maar die ander die spot door. En hij doet dat op precies dezelfde manier als die geestelijke leidslieden die er omheen staan. Als u dan de Christus bent? Vraagteken. Hij gelooft er helemaal niets van. Maar als u nou uzelf verlost en ons erbij, nou dan ga ik misschien in uw geloof. Gemeente, wat vreselijk. We letten zo op die andere moordenaar. Maar deze moordenaar die blijft doorspotten. Die was even dicht bij Jezus. Die heeft even goed dat eerste kruiswoord gehoord. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En toch verhardt hij zich. Zijn laatste krachten, zijn laatste restje energie gebruikt hij om de enige weg van behoud te vloeken. Vreselijk. Het zijn praktijken uit de hel. En daar is die man ook gekomen. En nee, hij is niet ongewaarschuwd verloren gegaan. Want aan dat andere kruis is een wonder gebeurd. Ja, daar hangt ook een moordenaar. Maar die is stil geworden. Die is gestopt met spotten. Hoe dat precies is gegaan, dat staat er niet. Maar dat de Heilige Geest in het hart van die ene moordenaar werkt, dat blijkt direct uit de vruchten. Want eerst was hij aan het vloeken en spotten. Maar als hij even stilvalt, dan hoort hij ook dat eerste kruiswoord. Dan hoort hij die middelste kruiseling bidden. Een onbegrijpelijk gebed. Er komt geen vloek uit zijn mond. Hij zegt niet: Vader, zend vuur uit de hemel en verteer al die zondaren. Nee, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Lucas is de enige evangelist die deze eerste twee kruiswoorden noemt. En hij plaatst ze direct achter elkaar. Dat die ene moordenaar stopt met vloeken en met spotten. En dat hij zijn makker aan de andere kant gaat waarschuwen. Dat kan niet anders dan vrucht van Jezus' woorden zijn geweest. Hij gaat hem waarschuwen. Je bent nu wel aan het doorspotten, maar vreest gij ook God niet, terwijl u in hetzelfde oordeel bent?
Ja, daar is hij achter gekomen. Dat hij God niet vreest. En dat kan maar één ding betekenen. Dan is hij bijna in het oordeel. En dat is veel erger dan die kruisiging. Hij zegt als het ware, in ons spotten vergrijpen we ons aan Jezus. Hij is de Christus. Hij is de Zoon van God. Hij noemt God zijn Vader. Hij is het echt. Ja, gemeente, als je dat gaat zien, dan kun je niet meer doorgaan met je oude leven. Die ene moordenaar kan niet meer spotten. En omdat de dood zo dichtbij is, ook voor die ander, moet hij waarschuwen. En in die waarschuwing klinkt een belijdenis door. Wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf waardig, overeenkomstig, hetgeen we gedaan hebben. Maar deze, die middelste, die heeft niets onbehoorlijks gedaan. Wat een belijdenis van dat kruis. Hij acht zichzelf ook niet beter dan zijn medemoordenaar. Wij hangen hier rechtvaardig. De straf die wij ondergaan, die hebben we gekregen omdat het helemaal klopt met wat wij gedaan hebben. En dan maakt hij duidelijk hoe anders het is met Jezus. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. De Zoon van God heeft niets gedaan wat onbetamelijk is, wat ongepast is. Niets. Kijk, voor die spottende moordenaar, die ene die doorging, was Jezus een machteloze verlosser. Want hij kan niet eens zichzelf redden. En hen ook niet. Maar voor die belijdende moordenaar is Jezus een koning. Een koning met een koninkrijk. En daarom, gemeente, zien we bij die moordenaar wat genade werkelijk is. Als dat in het hart van een zondaar wordt uitgestort, dan keren alle dingen radicaal om. Hier zie je wat onverdiende goedheid en gunst van God is. Bij deze man zien we werkelijk in het laatst van zijn leven hoe de Heilige Geest werkt tot behoud. Want gemeente, als de Heilige Geest zaligmakend werkt in het hart van een mens, dan leer je altijd drie dingen. In de eerste plaats leer je dan God kennen zoals hij is. Daarom stelt hij die indringende vraag. Vrees gij ook God niet, daar ge in hetzelfde oordeel zijt? God is rechter die beslist, dan ga je ook leren dat hij eindeloos goed is, maar ook rechtvaardig. Dat hij barmhartig is en genadig, maar dat hij met de zonde niet van doen kan hebben. Vandaar het oordeel. Maar de Heilige Geest leert nog iets. In de tweede plaats leert hij je ook jezelf kennen zoals je bent. En daarom zegt die moordenaar ook, wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Zondaar tot op het bot. Het is terecht dat we niet bij God kunnen zijn. Maar de Heilige Geest leert in de derde plaats nog iets. En dat is het belangrijkste. Hij leert je Christus kennen zoals hij is. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij is de rechtvaardige. Hij is de koning van zijn koninkrijk. Als er iets is wat ik nodig heb, als er iemand is die ik nodig heb, dan is hij het. Kennis van God. Kennis van jezelf. Kennis van Christus. Zo werkt de Heilige Geest. Hebben wij die kennis ook, gemeente? Deze moordenaar leert het allemaal in een hele korte tijd. En op het nippertje. Maar zonder die kennis die de Heilige Geest leert, kunnen we echt niet. Het is geloofskennis. En bij deze moordenaar zien we het zo helder, ook uit de geestelijke vrucht in zijn leven, hoe kort dat leven dan ook nog duurt. Het zijn de vruchten van de waarachtige bekering. Het zijn de vruchten van de overwinning van Gods genade. Want deze moordenaar schrijft zichzelf helemaal af. En zijn geweten spreekt. Hij handhaaft zichzelf ook niet meer. Hij rechtvaardigt zijn gedrag niet meer. Helemaal niets daarvan. Hij houdt over wat we ook van David lezen in Psalm 51. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. En daarom ben ik uw gramschap dubbelwaardig. Ik erken mijn schuld. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen we gedaan hebben. Jongeren, ouderen, zijn wij al tot deze schuldbelijdenis gekomen? Dat je helemaal niets meer gaat verbergen voor de Heere. Dat je de Heere rechtvaardig noemt. Dat je jezelf niets anders dan een schuldige kan noemen. Maar dan kan het niet anders of je gaat ook bidden. Het gebed van een zondaar die echt geen rechten meer heeft. Die nergens meer aanspraak op kan maken. En dat brengt ons ook bij het tweede. Wat de moordenaar bidt. Jongens en meisjes, hoe hangt de Heer Jezus aan het kruis? Nou, je zegt misschien, ja, aan die grote, zware spijkers. Die zijn door zijn voeten geslagen, aan die kruispaal vast. Die zijn door zijn handen geslagen, aan de dwarsbalk vast. Ja. Maar hoe hangt hij daar? Inderdaad, hij kan zijn armen en zijn handen niet anders dan heel wijd uitspreiden. Hij kan ze niet meer voor zich houden. Zo hangt hij daar. Maar weet je, hij wil niet anders dan zo aan het kruis hangen. Met wijd uitgebreide armen. En daarmee zegt de Heer Jezus ook vanavond tegen jou. Bij mij moet je zijn. Bij mij ben je welkom. Hoe groot je zonden ook zijn. Hoe vreselijk het ook is wat je hebt gedaan. Hoe diep je ook gevallen bent. Hier hang ik, zoon van God, gemarteld, geslagen, beladen met de toren van God tegen de zonde, voor zondaar. Als je nou in je leven zo'n last hebt van je zonde, dan zegt de Heer Jezus met die wijd uitgebreide armen, nou moet je met al je zonden bij mij zijn. Mijn lichaam wordt verbroken. Mijn bloed wordt vergoten voor de grootste van de zondaren. En weet je, terwijl de Heer Jezus zo hangt, uitnodigend zou je kunnen zeggen, komt daar al de eerste zondaar. Nee, hij komt niet letterlijk, want hij kan geen stap meer zetten. Hij is ook vastgespijkerd aan een kruis. Maar hij komt, die moordenaar komt, in gebed. En hij komt in geloof. Heere, gedenk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Wat een gebed. Jongens en meisjes, je mag van deze preek een heleboel weer vergeten. Maar één ding niet. Als jij nou niet meer weet wat je bidden moet, bid dit dan maar. Heere, denk aan mij. Want u bent nu toch in uw koninkrijk. Gemeente, wat een ontroerend gebed. Of vindt u het maar een mager gebed? Misschien zegt u, hij had toch beter kunnen bidden om bekering. Hij had toch beter kunnen vragen om de vergeving van zijn zonden. Om een vernieuwd hart. Om vrijspraak en verlossing. Nu bidt hij alleen maar om één gedachte van Jezus. Ja, gemeente, dat doet hij. Maar in dat gebed, daar ligt nu werkelijk alles in. Alles wat hij nodig heeft. Deze man heeft niets aan gerechtigheden mee te brengen. Deze man heeft alleen maar schuld. Wij ontvangen straf overwaardig, overeenkomstig wat we gedaan hebben. Zo komt hij, moede, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Heere, zegt hij. Er staat in het Grieks kurios. Dat betekent, u bent de gebieder, u bent de eigenaar van het leven. Het leven dat ik heb aangetast door een ander te vermoorden. En u bent koning, want u hebt een koninkrijk. En u gaat daar straks naartoe. En dat betekent dus dat uw macht verder strekt dan de dood. Heere, zo geloof ik in u. Dat bent u. Ook al ziet u er even bebloed uit als ik. Ook al is het zo als ik mijn hoofd draai. En wanneer ik u aanzie, dat er geen gestalte of heerlijkheid is dat ik u zou begeerd hebben. Maar u bent toch de Heer. U bent koning. U leeft straks verder in uw koninkrijk. En daarom bid ik u, gedenk aan mij als u in dat koninkrijk van u gekomen bent. Als ik geoordeeld moet worden door de hemelse rechter, dan moet ik verloren gaan. En daarom gedenk aan mij. Gemeente, dit is nou droefheid over de zonde die, zoals Paulus dat schrijft, een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Droefheid naar God, dat betekent droefheid overeenkomstig hoe God is en hoe God werkt. Dan weet je dat je niets verdiend hebt. Maar dan kun je toch niet bij de Heere vandaan blijven. Dat is dat wonderlijke werk van de Heilige Geest. Dat hij nu in gebed vlucht tot die man die hij even daarvoor nog bespot heeft. Dit gebed, gemeente, is vrucht van de voorbidding van Christus zelf. In Johannes 17, vers 9 bad de Heer Jezus in het hogepriesterlijke gebed. Vader, ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want ze zijn van u. Nou, hier hangt er zo een, die hij van zijn vader ontvangen heeft. Een misdadiger, een moordenaar. Christus heeft voor hem gebeden. En hoe de duivel hem ook in zijn greep had. Hij komt, al is het op het nippertje. Met de hakken over de sloot gaat hij straks de hemel in. Gemeente, hier bij deze moordenaar zien we gebeuren wat onze belijdenis zo kernachtig verwoordt. Wat er gebeurt als de Heilige Geest iemand geestelijk tot leven wekt. In Dordtse leerregels hoofdstuk 3-4 artikel 11 staat, hij, de Heere, dringt ook door tot in het binnenste van de mens. Met de krachtige werking van de Heilige Geest die hem wedergeboren doet worden. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurft het harde hart en besnijdt het onbesneden hart. Hij stort in de wil nieuwe hoedanigheden. En hij maakt dat die wil die dood was, levend wordt. Die verkeerd was, goed wordt. Die onwillig was, daadwerkelijk gewillig wordt, enzovoort. Leest u thuis maar eens na. Dordtse leerregels 3-4 artikel 11. Hier zien we het gebeuren. Dit gebed van die moordenaar komt op uit een verbroken en verslagen hart. En gemeente, zo'n gebed wordt nooit door de Heere afgewezen. Nooit! En wat blijkt trouwens uit dit gebed ook? Dat hij diep inzicht heeft gekregen in heel korte tijd in wie de Heer Jezus is. Wat de discipelen nog steeds niet goed begrepen, heeft deze man inmiddels al geleerd. Deze middelste kruiseling is Christus, de Zoon van de levende God, die hier ook hangt als lijdende en stervende zaligmaker en koning. Die op weg is naar het hemelse koninkrijk. Gedenk mij, Heere, in dat koninkrijk. En dat is uiteindelijk toch een ootmoedig gebed om genade, om vergeving. Want als Christus aan je denkt in zijn koninkrijk, als Christus zojuist heeft gebeden, Vader vergeef het hem, dan is één gedachte van deze Christus al een volheid van genade. Uit dit gebed van deze moordenaar blijkt trouwens nog iets. Daaruit blijkt dat het vrijwel zeker een Joodse man is geweest. Want als hij dit korte gebed bidt, neemt hij woorden uit Psalm 106 op zijn lippen. Dan lezen we in vers 4. Gedenk aan mij, o Heere, naar het welbehagen tot uw volk en bezoek mij met uw heil. Die tekst klinkt door in dit gebed. Bezoek mij met uw heil. Weet u wat daar in het Hebreeuws staat? Bezoek mij met uw Yeshua. Jezus. Gemeente, dit is nu vluchten tot Jezus. Gedenk mijner als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Laat me niet los, Heere. Nee, ik vraag niet om aardse verlossing. Ik vraag niet om zilver of goud. Wat heb ik daaraan? Ik vraag om maar één gedachte van u. Mijn hoop die is op u. Gemeente, dit gebed wordt gericht tot de zaligmaker. En zo'n volk heeft hij nou. Hoeren en tollenaren en zondaren en moordenaren. Wie zo met een gebroken hart in de belijdenis van zijn schuld tot de gekruisigde middelaar komt, die zal ervaren dat die wijd uitgebreide armen, armen van een vriend zijn. Een vriend van tollenaren en zondaren. En ja, dan gaat Jezus spreken. Hij heeft gezwegen onder de spot van de menigte. Hij heeft gezwegen toen ook die andere moordenaar doorging om zijn godheid te lasteren. Hij heeft gezwegen toen die andere moordenaar een vraagteken zette achter het feit of hij wel de Christus is. Maar nu de zaligmaker dit zondaarsgebed hoort, nu kan hij niet langer zwijgen. Nu wil hij niet meer zwijgen. En dat brengt ons bij het derde, wat de middelaar belooft. Want zo'n bidder laat de Heer Jezus niet staan. En dan klinkt het met goddelijke volmacht van dat middelste kruis. Voorwaar zeg ik u, heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Wat een rijke belofte. Die moordenaar die krijgt veel meer dan waarom hij gevraagd had. Hij vroeg om één gedachte, maar hij krijgt het hele paradijs. Hier openbaart de Heer Jezus zich als volkomen middelaar en zaligmaker. Want door zijn offer en zijn bloed gaat het paradijs open voor de meest ellendige zondaar. Ja, zelfs voor beulen en moordenaars. Amazing grace. Want het paradijs was gesloten na de zondeval. Adam en Eva werden eruit verdreven en voor de ingang van het paradijs plaatste de Heer een engel met een vlammend zwaard. De volmaaktheid van het paradijs is door de zonde verwoest en de gevolgen zijn in Genesis 4 direct al zichtbaar. Kaïn wordt moordenaar van zijn broer Abel. Maar nu het volmaakte offer door Christus wordt gebracht, is er op grond van zijn bloed weer een geopende toegang tot het paradijs. En als hij straks gezegd heeft, het is volbracht, dan gaat er daarna als eerste een moordenaar in het paradijs. En in dat geopende paradijs is vervolgens ook iedereen welkom die zich in de armen van deze gekruisigde werpt. Het is voor die moordenaar niet onzeker. Nee, er staat voorwaar. Daar begint de Heer Jezus mee. Amen, staat er in het Grieks. Het is waar, het is zeker, voorwaar. Je hoeft er niet aan te twijfelen. Ik geef je mijn beloftewoord. Je hebt me door het geloof beleden als de koning van mijn hemelse koninkrijk. En dat koninkrijk van mij, dat is het paradijs. En daar ben ik. Daar is geen zonde meer. Daar zijn wel zondaren. Maar ze zijn rein gewassen door mijn bloed. Gemeente, die belofte die de Heer Jezus hier uitspreekt, is een evangeliewoord. En het komt heel persoonlijk hier tot die moordenaar. Heden zult u. Zult trouwens. U zult daar zijn. Het is geen misschientje, geen wens. Het is zeker op grond van mijn bloed. En dan heden. Vandaag nog. Die moordenaar die vroeg om een gedachte voor de toekomst. Maar hij krijgt een veel grotere uitkomst voor vandaag nog. Heden. Het zal niet zo lang meer duren. Dan zul je van die folterende pijnen verlost zijn. Nog maar enkele uren, dan ben je verlost van je oude ellendige mens. Dan mag je als geredde zondaar vandaag nog de hemel binnengaan. Op grond van mijn offer, mijn betaling van de schuld. En dan het grootste wonder van deze belofte. Je zult er zijn heden met mij. U met mij. Omdat ik voor u. Gemeente, dat is de hemel in de hemel. Dat je daar met Christus bent. Deze moordenaar vroeg niet om de hemel. Die vroeg om een gedachte van Christus in de hemel. Maar nu hoort hij dat hij met Christus in de hemel mag zijn. Want de Heere Jezus wil daar zondaren bij zich hebben. Daarvoor is hij nu juist gekomen. Zo is zijn naam, Immanuel, God met ons. Heden u met mij. Christus gaat de dood in. Opdat hij met hoeren en tollenaars en moordenaars, met zondaars, eeuwig zal leven in het paradijs. In zijn koninkrijk. Gemeente, wat zien we hier? En ik zei het net al, helder de rijkdom van Gods genade. Zo'n gebed uit een schuldverslagen hart wordt nooit door God veracht. Ook vandaag niet. Ik las bij de Schotse predikant uit de 17e eeuw, Samuel Rutherford, las ik dit. Nooit ging iemand verloren terwijl hij zijn aangezicht naar Jezus had gewend. Nooit heeft iemand tevergeefs een beroep gedaan op zijn genade, al was het maar een beroep op één gedachte van hem. Ja, gemeente, want zo is de Heer. Zo is Christus. Wat schittert in dit kruiswoord de heerlijkheid van de gekruisigde. Hij buigt zich ontfermend en genadig over een verloren zondaar heen die niet meer op genade kon rekenen. Zou je dan vandaag niet evenzeer om genade smeken, om vergeving, om verzoening? Zie je trouwens dat het nooit te laat is om de Heere te zoeken? Deze moordenaar was al stervende en hij wordt gered. Maar ik zeg er wel dit bij. Deze geschiedenis staat niet in de Bijbel om te zeggen Nou, je kunt prima je hele leven zonder God leven. Zelfs al zit je elke dienst in de kerk. En vervolgens op het randje van je leven zo nog de hemel binnengaan. Als je deze geschiedenis gebruikt om zo te leven en om dit zondaarsgebed om genade uit te stellen. Als je zo deze geschiedenis gebruikt om te zeggen, weet je, dat komt later wel. Dan bedrieg je je. Waarom? Allereerst omdat je niet weet wanneer de dag en het uur van je dood is. Als je altijd maar uitstelt en je je leven van alle dag leeft, dan is het eenmaal te laat. Ons sterven zal anders zijn dan van deze moordenaar. Het is de werkelijkheid die we misschien best wel wegstoppen. Maar de meeste van ons zullen sterven of door een ernstig ongeluk of door een ernstige ziekte. En bij een ongeluk is er geen sterfbed. Dan is er geen tijd voor bekering. En bij een ziekte neemt dat alles in beslag. Dan is er pijn, dan is er koorts, dan is er benauwdheid, misschien wel verdoving. Dan is er geen energie meer, dan is er geen helderheid meer. Geen gedachte om uit de Bijbel te lezen, om te bidden. En daarom, als je hier zit te luisteren of thuis en je bent opgegroeid bij de Bijbel. Ja, dan klinkt er vanavond ook het woordje heden. Heden, zo je zijn stem hoort. Verhard je hart niet. Want nu hoor je de klanken van het evangelie. En daarom vraagt de gekruisigde Christus nu je hele hart. Niet later. Want al is er genade mogelijk tot de laatste adem. Er staat maar één zo'n voorbeeld in de Bijbel. En trouwens, waarom zou je het zoeken van de Here uitstellen tot het laatste moment? Is de genade en de rijkdom van Christus het niet waard om er zo jong mogelijk uit te leven? Want het is niet tot Gods eer als je alleen de laatste uren van je leven aan Christus geeft. En er is zo'n gevaar, wat ik las bij Matthew Henry. Het is zeker dat oprecht berouw nooit te laat komt. Maar het is ook zeker dat laat berouw zelden oprecht is. En daarom is de bekering van deze moordenaar wel een dubbel wonder. Maar kind van God, het zal voor u niet een minder wonder zijn als je uit genade dit woord ook in je leven al hebt gehoord. U zult met mij in het paradijs zijn. Het kan nog even duren. Tijd kan ook heel dichtbij zijn. En daarom moet het heden waar zijn. Dat je kunt sterven. En dat je dan nu al weet. Het ligt niet aan mij. Het is onuitsprekelijke genade. Maar ik zal er zijn. Met hem. Het is vandaag nodig, gemeente, dat je door het geloof in deze stervende zaligmaker kunt zeggen. Als ik heden sterf, dan zal ik ook heden met mijn zaligmaker in dat paradijs zijn. Vanwege wie hij geworden is voor mij. Gemeente, deze moordenaar krijgt van de stervende middelaar een belofte. Het is een woord uit de mond van hem die zegt, ik ben de waarheid. En het is een belofte, zoals al Gods beloften in de Heilige Schrift, om zich eraan vast te klemmen. En dat heeft hij nodig. Want plotseling wordt het aarde donker. Midden op de dag doet God de zon uit. Bange uren breken aan. In plaats van het paradijs lijkt het wel de hel. En dan hoort die moordenaar naast zich ook nog die bange kreet. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zou Jezus dan toch buiten het koninkrijk vallen? Maar dan zal hij er als moordenaar zeker niet komen. Het geloof van deze moordenaar wordt beproefd. Maar die belofte die hij van de middelaar gekregen heeft, die is vast en zeker. Voorwaar, u zult heden met mij in het paradijs zijn. En hij wordt niet beschaamd. Ja, hij klemt zich aan die belofte vast, terwijl er niets aan licht meer te zien is. Maar na 3 uren van die dikke duisternis breekt het licht door. En dan klinken naast hem die machtige woorden: het is volbracht. En direct daarna: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan sterft Jezus. Heden. En dan weet de moordenaar het. Nog even. Christus gaat me voor. Hij gaat nu zijn koninkrijk in. Het paradijs heeft hij het genoemd. Nog even. Want hij heeft het beloofd. En inderdaad, even later komt er een soldaat. En met een mokerslag verbrijzelt hij zijn benen. Nog een enkele zucht. En dan zwaaien de deuren van het hemelse paradijs voor deze moordenaar open. Eeuwig met Christus. En wat hoort hij daar dan? Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Amen.
Laten we de Heere danken en bidden. Barmhartige en eeuwig genadige Heere, wij danken u voor uw woord van deze avond, dit kruiswoord dat u, Heere Jezus Christus, gesproken hebt en waarin u de rijkdom van uw genade hebt uitgestald. Dat u het niet gesproken hebt om het komen tot u uit te stellen, tot het laatst van ons leven, maar juist om te laten zien dat bij u zelfs de grootste van alle zondaren welkom is. Heere, maak ons daarin stil voor u. Ja, geef ons verwondering in ons hart als we die stem van u in ons leven kennen, zoals het net zongen. Keer mijn ziel tot uw ruste weder. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Doe ons buigen voor uw kruis in aanbidding, in geloof, in de erkenning van onze zonde en schuld en neem die genadig weg. Ja, doe ons leven uit uw genade, door het bloed van het Lam. En Heere Jezus Christus, als we u niet kennen, laten we dan vanavond nog vluchten tot u. In de belijdenis van onze zonde, vluchten tot u de gekruisigde en geef leven aan onze ziel. Geef dat we zo uw woord verder zullen overdenken, leid ons daarin door uw geest. Doe ons uitzien naar het paasfeest, als het klinken zal. De Heere is waarlijk opgestaan. Wees met ons als we nu naar huis gaan. Wees met ons als we thuis zijn, ook als we daar alleen zijn. Heere, geef dan uw bijzondere ondersteuning. Vergeeft u alles, wat ook in deze dienst niet was, naar uw heilige wil. En hoor ons, alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 66, vers 9 en vers 10. Psalm 66, vers 9. Hij die het al kan zien en horen, merkte op de stem van mijn gebed. En vers 10. God zij altoos op het hoogst geprezen. Psalm 66, vers 9 en 10 tot besluit. Thank you. Ga heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.